Deel 2. Verbinding maken. Dubbele punt. De vader. Hoofdstuk 6. Een riskante onderneming. Om in te dringen in de gevoelens van God, kun je maar op één plaats beginnen. Op het moment van de schepping. Vaak wordt Genesis 1 gelezen als een soort voorspel, want in gedachten zijn we al bij de zondeval in hoofdstuk 3 of bij de hele evolutiediscussie. Maar daar gaat het in Genesis 1 niet over. Hier vinden we de ruwe schets van onze wereld. Zon en sterren, oceanen en planten, vissen en andere dieren, man en vrouw en daarbij het commentaar van God op dat alles. En God zag dat het goed was, lezen we als refrein tot 5 keer toe. En toen alles klaar was, en God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Verderop in de Bijbel wordt het allemaal nog juichender beschreven. Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden, zoals God zei tegen Job. En in Spreuken klinkt het zo. Toen was ik een troetelkind bij hem, en ik was een en al verrukking, dag aan dag, te alle tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. De schepping, zoals God die heeft ervaren, sinds dat eerste moment, heeft iedere artiest iets in zich van zijn creativiteit, de resonans van zijn werk. De ambachtsman die naar zijn eigen werk kijkt en tevreden knikt. De muzikus die een glimlach niet kan onderdrukken als het publiek opstaat en juicht. Of een kind dat zich verheugt in zijn eigen knutselwerk. De schrijver, Loren Eisley, vertelt van zo'n uniek moment waarop hij de vreugde van de oorspronkelijke schepping voelde. Hij was toen al een oude man en liep over een verlaten strand. Onder de boeg van een wrak dat daar lag, vond hij een schuilplaats en viel prompt in slaap. Toen hij zijn ogen weer opendeed, keek hij naar de oortjes en de oogjes van een jonge vos. Zo jong dat hij nog niet geleerd had om bang te zijn. Daar in de schaduw van de boot keken de natuurkenner en het vosje elkaar aan. En daar stoeiden ze toen zomaar samen om een kippenpootje, waarmee het vossenjong hem ondeugend uitdaagde. Loren Eisley schrijft, het is al vaker gezegd, je kunt proberen wat je wilt, maar het zal je nooit lukken om oog in oog te staan met het universum. De mens kan de natuur alleen maar van een afstandje op de rug zien. Maar nu was daar opeens dat beest met zijn kippenpootje. In de grote onschuldige ogen van dat vosje draaide het universum zich als ware om en keek me aan met een gezicht zo klein dat het universum zelf lachte. Dit was geen moment voor menselijke waardigheid. Eén moment, daar op me hurken, voor een vossenhol, en stoeiend om een kippenpoot, was het universum tastbaar. Later concludeerde hij, dit was het gewichtigste, meest betekenisvolle wat ik ooit gepresteerd heb. Want uiteindelijk had hij een glimp van het universum opgevangen. Ondanks dit lege, kille heelal met al zijn pijn, is er toch iets blijven hangen van dat verloren paradijs. Ik ken dat gevoel. Ook de eerste keer dat Yosemite Valley zich onder mij ontvouwde met zijn watervallen van engelenhaar. Of op dat kleine schiereiland in Ontario, waar 5 miljoen trekkende monarchvlinders even rusten en met hun zijde doorzichtige oranje vleugels elke boom betoveren. Of in de kinderdierentuin in het Lincoln Park in Chicago, waar elke gorilla of elke nijlpaard dat geboren wordt zijn speelse leven begint. Eisley heeft gelijk. De kern van het heelal is een glimlach, is een niet aflatende stuwing van geluk, die van het scheppingsmoment uitgaat. Ouders die hun baby voor het eerst tegen zich aandrukken weten het. Zo moet God zich gevoeld hebben toen hij zijn werk overzag en zei dat het goed was. In het allereerste begin was er geen teleurstelling, alleen vreugde. Adam en Eva. Maar in Genesis 1 vinden we niet alles over de schepping. Om het vervolg te kunnen begrijpen moet je iets voor jezelf maken. Elke schepper van een kind met een ministek tot tot en met Michelangelo, weet dat creativiteit zelfbeperking inhoudt. Je maakt iets wat er voor die tijd niet was. Jawel, maar alleen door al werkend andere mogelijkheden te verwerpen. Als je de slurf van een olifant aan de voorkant gemaakt hebt, kun je hem niet ook nog aan de achterkant of aan de zijkant plaatsen. Als je met een potlood werkt, beperk je jezelf tot zwart-wit. Geen kleuren. Geen artiest, hoe groot hij ook mogen zijn, ontkomt aan die beperking. Michelangelo wist dat geen optisch foefje de schilderingen van de Sixtijnse kapel die driedimensionale echtheid kon geven die hij bereikt had in zijn beeldhouwwerken. De keuze van zijn materiaal, schilderen op lijstenwerk, vormde zijn beperking. God schiep wat eerst alleen in zijn verbeelding bestond. Aldoende vond hij de middelen uit en elke keuze bracht zijn beperking met zich mee. Hij koos voor een wereld van tijd en ruimte, wat beperkingen met zich meebrengt. Dingen kunnen alleen maar na elkaar gebeuren. God, voor wie de toekomst, heden en verleden samenvallen, had gekozen voor het verloop van de tijd. Zoals een artiest zijn doek of palet uitzoekt. En met de beperkingen die uit Gods keuze voortvloeien, moeten we het sindsdien doen. Chassidische wetenschappers hebben een mooi woord voor Gods zelfbeperking. Zimsum. God zei, laat de wateren wemelen van levende wezens. Dat ene zinnetje impliceerde duizenden beslissingen. Vissen met kieuwen, geen longen, schubben en geen bont, vinnen en geen voeten, enzovoort. Overal maakte de schepper Gods keuzes. Genesis vertelt over Gods laatste keuze. Stopt even, neemt wat afstand en vertelt het dan nog eens. En nu gedetailleerder. Op de zesde dag werden man en vrouw geschapen. Twee schepselen, anders dan alle anderen. God ontwierp ze naar zijn beeld. Hij wilde iets van zichzelf in hen herkennen. Ze waren als een spiegel met de weerglans van zijn eigen gelijkenis. Maar Adam en Eva hadden nog een andere bijzonderheid. Als enige van Gods schepselen hadden ze moreel besef, waardoor ze in staat waren tegen God in opstand te komen. De beelden konden de beeldhouwer bespuwen. De acteurs konden hun rol herschrijven zoals het hun goedacht. In één woord, ze waren vrij. De mens is Gods riskantste onderneming, heeft een theoloog eens gezegd. Søren Kierkegaard zei het zo. God heeft zichzelf als het ware gevangen gezet in zijn besluit. Nu zit er, in alles wat theologen beweren, over menselijke vrijheid vaak wel iets waars en iets onwaars. Neemt een soeverein God risico's? Of kan hij zichzelf gevangen zetten? Toch komt de schepping van de mens dichtbij zulke verbazingwekkende zelfbeperking. Luister naar de, ongetwijfeld al te vrije, weergave van de schepping door William Arvin Thompson. Begin citaat. Stelt u God voor in de hemel, omgeven door koren aanbiddende engelen die onophoudelijk Hosanna zingen. Als ik een perfecte wereld schep, weet ik precies hoe alles zal gaan. In zijn absolute perfectie zal alles lopen als een perfecte machine. Alles gaat precies zoals ik dat wil. Omdat Gods voorstellingsvermogen volmaakt is, zou het niet nodig zijn om zo'n universum ook werkelijk te scheppen. Hij zou kunnen volstaan het zich in al zijn details voor te stellen. Zo'n wereld zou niet erg interessant zijn voor de mens en voor God ook niet. We kunnen ons voorstellen hoe God verder peinsde. Maar als ik nu eens een schepping maak die vrij is, zelfs vrij van mij. Als ik nu mijn godheid omsluier, zodat niet iedereen overweldigd wordt door mijn aanwezigheid, maar zijn eigen keuzes kan maken. Zouden zulke schepselen mij lief hebben? Kan ik bemind worden door schepselen die ik niet zelf geprogrammeerd heb om mij voor altijd te aanbidden? Komt uit vrijheid liefde voort? Mijn engelen hebben mij voortdurend lief, maar zij zien mij ook steeds. Wat gebeurt er als ik wezens schep naar mijn eigen beeld als schepper? Wezens die vrij zijn. Maar als ik de vrijheid in deze wereld introduceer, neem ik het risico ook het kwaad te introduceren. Want als ze vrij zijn, kunnen ze mijn wil ook negeren. Maar hoe zou het zijn als deze wereld een grote samenspraak is? Als schepper en schepselen samen de schrijvers worden van dit grote kosmische drama. Als ik elk kwaad met onvoorstelbaar goed zou beantwoorden, zullen die vrije schepselen mij dan lief hebben? Zullen ze mij met mij het goede uit het kwade doen voortkomen? Hoe zal het zijn als ik mij met hen beperk in een wereld van beperking en vorm? Een wereld van lijden en kwaad. Als de wereld echt vrij is, weet ik zelf niet hoe het afloopt. Durf ik dat risico wel aan omwille van de liefde? Einde citaat. Waarom zouden Adam en Eva omstandig willen zijn? Ze leefden in paradijselijke omstandigheden. En als er iets was, konden ze het met God bespreken als met een vriend. Maar er was die ene verboden boom, met die verlokkende naam, de boom van kennis van goed en kwaad. God hield zeker iets voor hen achter. Welk geheim zat er achter die naam? En hoe zouden ze er ooit achter kunnen komen als ze het niet uitprobeerden? Adam en Eva namen een creatieve beslissing. Ze aten van die vrucht. De aarde is nooit meer zo geweest als vroeger. Genesis 3 beschrijft precies wat er in God omging toen Adam en Eva ongehoorzaam waren. Verdriet over een verbroken relatie. Boosheid vanwege de miskenning en de gealarmeerde uitroep: zie, de mens is geworden als onze, één door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Een schepping die vrij is, betekent ook een schepping met beperkingen. En zoals Adam en Eva al gauw in de gaten kregen, houdt hun opstandigheid, die op vrijheid lijkt, beperking in. Door hun keuze zetten ze een afstand tussen henzelf en God. Voordien wandelden en spraken ze met God. Nu verborgen ze zich voor hem in het struikgewas, weg van de vertrouwelijke intimiteit. En in al onze eigen teleurstellingen dreunt hun opstand nog na. Citaat van C.S. Lewis. Misschien dringt het probleem niet tot ons door wat er gebeurt als er een eindige vrije wil naast zijn almacht bestaat. Er zit altijd iets in van een goddelijke troonsafstand. Einde citaat. Einde hoofdstuk 6.